Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink. Er werd in de late uurtjes gisteren in de Tweede Kamer gedebatteerd over het coronabeleid. Zo stond het openingsplan van het kabinet ter discussie en maakte de Kamer zich weer zorgen over het vaccinatietempo. Politiek verslaggever Peter Winterman die volgde het debat. Ja, wat heeft het debat gisteravond opgeleverd?
Ja, het was de eerste keer dat de nieuwe Tweede Kamer over de coronamaatregelen debatteerde. En net als de vorige keren was dat een heel lang debat. Maar eigenlijk is er niet heel veel veranderd. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt nog steeds het coronabeleid van het kabinet. Dat is natuurlijk gebaseerd op de adviezen van het OMT, van het RIVM, de deskundigen. En een meerderheid in de Tweede Kamer durft dan toch ook niet in te gaan tegen de adviezen van die deskundigen. En dat betekent dus dat er voorlopig nog niet wordt versoepeld. In ieder geval niet op dit moment. De terrassen kunnen bijvoorbeeld nog niet open. Terwijl sommige critici, zoals de PVV, dat wel heel graag wil. En ook het vaccinatietempo, ja, daar is veel kritiek op hoor, zeker. Maar toch heeft minister De Jonge groen licht gekregen om door te gaan met zijn vaccinatiestrategie, zoals die er nu ligt.
Ja, want over die vaccinatiestrategie gesproken, wat werd er gezegd over AstraZeneca en Janssen, die beide vaccins?
Ja, dat zijn natuurlijk die twee vaccins waar zoveel om te doen is. Waar trombose bij optreedt als een zeldzame bijwerking. Voor mensen onder de 60 wordt dat AstraZeneca-vaccin nu niet gegeven. Dat is tenminste het advies. Maar daar werd natuurlijk gisteren in het debat wel uitgebreid op ingegaan. Daar is wel kritiek op, want de bijwerking is zeldzaam. En er zijn nu mensen, bijvoorbeeld mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60, die nu niet gevaccineerd kunnen worden, terwijl ze dat zelf wel heel graag willen. En er was bijvoorbeeld een GGD in Noord-Limburg die ook AstraZeneca-vaccin toch toediende aan mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60. Dat waren dan vaccins die aan het einde van de dag over zijn, omdat nu niet alle 60-plussers zich ook nog willen laten vaccineren met AstraZeneca vanwege die slechte berichten. De GGD had eigenlijk landelijk werd verboden dat vaccin aan die mensen onder de 60 werd gegeven. Dat was een richtlijn, ook vanuit het kabinet. Maar daar is dan gisteravond wel in het debat wat over geschoven. En de GGD's hebben nu toch toestemming om zelf te bepalen of ze restjes AstraZeneca-vaccin toch aan die kwetsbare mensen kunnen geven. Dus daar is wel degelijk iets veranderd gisteren tijdens het debat. Dat Janssen-vaccin, wat er natuurlijk ook is, daar liggen nu zo'n 80.000 vaccins klaar. Daar gaat voorlopig niet mee geprikt worden, omdat Janssen, de fabrikant zelf, adviseert om dat nog even niet te doen, omdat ze aan het onderzoeken zijn hoe het zit met de bijwerkingen. Gisteren bleek ook wel tijdens het debat dat de hele vaccinatiestrategie van het kabinet daardoor 6 weken vertraging kan oplopen. Hè? Dus als er niet geprikt mag gaan worden met het Janssen-vaccin. Dus dat is wel slecht nieuws. En het vaccinatietempo wordt daarmee nog wat lager. En dat baart veel Kamerleden natuurlijk zorgen.
Ja, dus we moeten nog even geduld hebben. Nog even geduld. Dan was ook nog kritiek op de opzet van die grootschalige proefevenementen. Wat was die kritiek en wat werd daarover gezegd in het debat?
Ja, dat is wel opvallend natuurlijk. Want een paar weken geleden wilde eigenlijk iedereen dat er zo snel mogelijk getest ging worden met die proefevenementen. Kijken hoe we toch weer dingen kunnen organiseren op een veilige manier in coronatijd. Maar nu blijkt dat daar een prijskaartje aan hangt van bijna 1 miljard euro. En daar schrikken toch partijen in de Tweede Kamer wel van. Lilian Marijnissen van de SP zei bijvoorbeeld dat het kabinet er nu voor zorgt dat mensen met een prettest naar het casino kunnen. Terwijl mensen in de zorg bijvoorbeeld niet een hoge zorgbonus krijgen misschien dit jaar. Dat ligt dus gevoelig. Het kost veel geld. En ook heeft Follow the Money, een onderzoeksplatform, uitgezocht dat het een beetje schimmig is gegaan. Het is niet openbaar aanbesteed. En zo is er nu bijvoorbeeld één bedrijf wat al die zelftesten of die coronatesten, die sneltesten kan doen. Ja, daar is veel kritiek op. Maar minister De Jonge die wil er eigenlijk niet veel van weten van die kritiek. En hij zegt het is hartstikke goed dat we investeren in leuke dingen. Dat zijn leuke dingen, hè? Die evenementen die we op termijn weer kunnen organiseren. En die sneltesten moeten daarbij helpen. Dus hij staat achter dat beleid. En ja, er worden gewoon miljarden uitgegeven in deze coronacrisis. Dus de geld voor dit soort proefevenementen, dat is ook nodig, vindt het kabinet.
Ik vermoed dat de Kamer daar geen genoegen mee neemt met die reactie van de jongen.
Ja, nou ja, dat botst wel eens inderdaad. Dat zie je ook in het debat. De jongen is best wel stoïcijns en die houdt altijd vast aan zijn verhaal. En kritiek vanuit de Kamer lijkt toch lastig tot hem door te dringen. Aan de andere kant, de jongen die heeft al die adviezen van de deskundigen in zijn hoofd. En de Kamerleden misschien wat minder. Dus het is ook moeilijk te zeggen wie er nou gelijk heeft. Maar de Kamer inderdaad blijft kritisch op die proefevenementen. Ja. En daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd.
Ja. Er werd gisteren ook bekend dat Sidney Smeets van D66 per direct opstapt. Na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe zit dat? Is hij vrijwillig opgestapt of moest hij gaan?
Ja, de officiële lezing is natuurlijk dat hij zelf heeft besloten om op te stappen. Maar achter de schermen horen wij natuurlijk wel dat daar druk is uitgeoefend op Smeets. Smeets vindt zelf dat hij geen strafbare feiten heeft begaan. En misschien is dat ook wel zo. Hè? Het is niet strafbaar om met jongeren te appen of berichtjes uit te wisselen. En ook zelfs met mensen van 16 of 17 jaar kun je als volwassene vrijwillig, als dat met wederzijdse toestemming is, seks hebben. Maar de D66 vindt dat de integriteitscode, de integriteit van Kamerleden, een hoog goed is. En dat dat nu geschaad is door Sidney Smeets. En dat hij daarom het veld moest ruimen. Dat is nu ook gebeurd. Er was heel veel kritiek op hem. En Sigrid Kaag, de leider van D66, vond het onvermijdelijk dat hij opstapte als Kamerlid. En dat is heel snel. Hè. Hij was nog maar 2 weken Kamerlid. Heel kort. En nu alweer Kamerlid af. Dus hij zegt zelf dat hij nu rust wil gaan nemen en de dingen even op een rijtje wil zetten. Hmm. Overigens, D66 had een intern onderzoek.
Ja, wat is daar dan mee? Wat gebeurt daar dan nu mee?
Gisteren. Ja, dat gaat voor zover wij nu weten gewoon wel door. En er komt ook nazorg voor de mensen die zich hadden gemeld vanuit D66 om die slachtoffers zeg maar te helpen. Ja. Dus dat is niet helemaal klaar.
En kiezen supermarktbezoekers eerder voor gezonde producten als die goedkoper zijn? En laten ze ongezonde producten eerder liggen als die duurder worden gemaakt? Wetenschappers van het Amsterdam UMC gaan dit een jaar lang onderzoeken. En een van die onderzoekers is Josine Stuber. Waarom dit onderzoek?
Nou, dit onderzoek is super belangrijk om een gezonde leefstijl voor meer mensen in Nederland toegankelijker te maken. Het is namelijk best wel moeilijk om een gezonde leefstijl aan te houden. Ja. Zeker met alle verleidingen in de supermarkt, lekkere producten. En ja, al die gezonde dingen worden soms een beetje ondergesneeuwd door de ongezonde varianten. Dus we willen nu graag gezonde producten meer aandacht geven. In de hoop dat het voor mensen ook makkelijker is om die te kopen.
Ja. En wat ga je nou precies onderzoeken? Want ik heb in een grijs verleden ook wat vakken psychologie gedaan en economie. En welke vakken heb ik niet gedaan? Nee, maar als dingen goedkoper worden, dan gaan meer mensen dat kopen. Dus wat is er dan nieuw aan jullie onderzoek? Wat maakt dat zo bijzonder?
Nou, wat bijzonder is dat we een combinatie van verschillende strategieën gaan testen. Dus het is zogenaamde nudging. Dat betekent een duwtje in de goede richting geven. In dit geval een duwtje in de richting van gezonde producten. En dat combineren we dan met prijsmaatregelen op gezonde producten. En daar zijn dan gezonde producten worden heel ietsje goedkoper en ongezonde producten heel ietsje in prijs verhoogd. En die prijsveranderingen wisselen dan wel de hele tijd. Net als dat gewone acties in de supermarkt ook vaak wisselen. Dus dan springen we een beetje tussen bepaalde productgroepen heen. En dan hopen we dat mensen bijvoorbeeld sneller kennis maken met een volkoren pasta, waar ze normaliter de witte pasta altijd al kiezen.
Ja. En er zijn 8 supermarkten die meedoen aan dat onderzoek, hè? Hoe gaat het dan in zijn werk? En welke 8 supermarkten zijn dat dan? Of is dat dan geheim omdat anders mensen beïnvloed worden?
Nee, het is zeker niet geheim, want alles is gewoon zichtbaar in de winkel. Maar er doen 8 koopsupermarkten mee, waarvan in 4 winkels niks gaat veranderen. Dat zijn onze controlewinkels. En er zijn 4 winkels, dat zijn de zogenaamde interventiewinkels, waar we dan die nutjes en prijsmaatregelen gaan implementeren.
Ja.
En rondom al die winkels verzamelen we een aantal vaste klanten. En die volgen we dan een jaar om te kijken of het helpt voor de mensen om gezondere dingen te kopen.
Ja. Dus je volgt een aantal vaste klanten. Dus het heeft niet zin als je weet welke koop dat is met goedkopere, gezonde producten, dat we massaal naar die koop gaan.
Nou, dat mag natuurlijk wel. Maar ja, wij volgen een x-aantal mensen die zich actief hebben aangemeld.
Ja. En er is ook eerder al vooronderzoek gedaan in een virtuele supermarkt. Wat kwam daaruit?
Ja, dus dat is ook binnen onze onderzoeksgroep gedaan. En daar kwam uit dat vooral die combinatie van nutjes en prijsmaatregelen heel erg belangrijk is om mensen echt te kunnen bewegen naar zo'n switch, naar een gezonder product.
Ja.
Dus alleen nutjes is niet genoeg en ook alleen prijsmaatregelen is niet genoeg. Samen heeft het grootste effect.
Ja. Wat gaat er dan gebeuren met die resultaten? Stel, dit wordt nu bij het vervolgonderzoek wordt dit weer bevestigd. Wat gaat ermee gebeuren?
Nou, ten eerste gaan we daar een mooi artikel over schrijven natuurlijk en publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Maar idealiter zouden we willen dat dit kan leiden tot bijvoorbeeld beleidsmaatregelen waardoor we een gezondere voedselomgeving in Nederland kunnen creëren. Dus dat het aanbod van gezonde dingen een groter podium krijgt, niet alleen in de supermarkt, maar op meerdere plekken zou dat natuurlijk ook kunnen. En ons werk kan daar input voor geven of dit soort strategieën kunnen helpen.
Volgens demissionair premier Rutte is de kans groot dat de aangekondigde versoepelingen op 28 april opnieuw worden uitgesteld. En dat ze misschien zelfs moeten wachten tot half mei. We hebben contact met politiek verslaggever Tobias den Hartog. Ja, eerst was het 21 april, toen werd het 28 april. En nu lijkt het dat we waarschijnlijk zelfs moeten wachten tot half mei. Hoe kan dat?
Ja, het is amper 3 dagen nadat we het stappenplan gelanceerd hebben zien worden door het kabinet, komen er toch al een klein beetje voorzichtige waarschuwingen. Het is niet zo dat premier Rutte zelf zegt dat hij er somber over is. Het is meer dat hij zegt, ja, je moet er ernstig rekening mee houden dat we die datum van 28 april toch niet gaan halen. En ja, dan kom je ergens in mei alweer uit, waarschuwt hij. Dat deed hij gisteravond al in het debat in de Tweede Kamer, maar hij herhaalde dat vanmorgen weer. Dus dat zijn niet hele vrolijke berichten.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het bij heel veel mensen toch ook een beetje ergernis wekt. Die denken, ja, nou ja, eerst wordt er dan 21 april gezet, dan 28 april, dan weer later. Hoe komt het dat het zo onhandig wordt gecommuniceerd? Want er is nu steeds weer teleurstelling.
Ja, het is eigenlijk alsof ze hun eigen recept voor teleurstelling iedere keer weer voorschotelen. Dat is ook wel een beetje dubbel, hè. Ergens wil je natuurlijk perspectief. Je wil een datum horen van dan en dan kan je weer meer. Kun je misschien wellicht weer op het terras gaan zitten. Dus het is ook wel logisch dat het kabinet dat perspectief wil bieden. En ja, tegelijkertijd zeggen ze er dus ook steeds bij van ja, hou er wel rekening mee dat het niet doorgaat. Hè? Als de besmettingscijfers ongunstig zijn, als de ziekenhuisopnames te hoog zijn, ja, dan gaat het feest niet door. Maar mensen horen natuurlijk vooral dat eerste deel van wanneer wat weer wel en niet het tweede deel, de bijsluiter. En dat pakt ongunstig uit. Je zou kunnen zeggen, gooi dan heel die voorspelling overboord. Maar ja. Ja, ergens wil je denk ik ook wel horen van wanneer weer wat kan.
Ja, maar ja, tegelijkertijd blijkt nu keer op keer dat die voorspelling, dat als het eerste stukje van de voorspelling, toch te positief was.
Ja, en dat is ook het dubbele. En de Tweede Kamer was daar deze week ook weer heel kritisch over. Van ja, als je dan communiceert, zorg dan dat mensen er echt van doordrongen zijn. Dat het geen belofte is, dat je er niet op vast te pinnen bent. En dat probeert het kabinet ook wel. Maar ja, toch een beetje vergeefs. Hè? Als nu 3 dagen na het vorige stappenplan, wat alweer volgde op de routekaart, als het dan toch weer lijkt te worden uitgesteld. Ja, dat ziet er niet fraai uit natuurlijk.
Ja, en bovendien zegt het RIVM dat er een afvlakking is in het aantal ziekenhuisopnamen. Je zou kunnen zeggen, nou, misschien betekent dat dat we wellicht die top van die derde golf wel is bereikt.
Ja, en daar lijkt het ook wel op, hè? Maar dat zit hem dus echt in dat woordje lijkt. Jaap van Dissel van het RIVM gaf ook deze week weer een briefing in de Tweede Kamer. En hij zegt dan ook wel, er zijn echt wel aanwijzingen dat we op de top van die derde golf zitten. En dat het dadelijk dus echt wel weer gunstig wordt en naar beneden gaat. Maar er zijn een paar van die parameters, noemen ze dat dan, hè, die aangeven waar we ons ongeveer bevinden. En hij zegt, ja, niet alles wijst al de goede kant uit. Wel een paar dingen, maar niet alles. Dus het is nog niet vast te stellen of we daadwerkelijk op de piek van de derde golf zitten. Daarvoor is het echt nog wel een paar dagen aankijken. Nou is er dit weekend weer katshuisoverleg. Dan worden de meest verse cijfers natuurlijk weer bijgehaald. Maar ja, het is de vraag of ze dan al verder zijn dan het woordje lijkt.
Ja, en dan nog even wat anders. Want vandaag werden voor het eerst de agenda en de besluitenlijst van de ministerraad openbaar gemaakt. Stonden daar deze eerste keer nog opmerkelijke zaken op?
Nou ja, het is wel uniek. Want het is altijd de agenda van de ministerraad was altijd geheim. Je hoort dan achteraf wel dat er bepaalde besluiten zijn genomen. Hè. Bijvoorbeeld een bepaalde wet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat is vandaag ook gebeurd. Het ging bijvoorbeeld over de wet over de quarantaine. Als je in het buitenland bent geweest, was eigenlijk geen wet om iemand te verplichten dat hij dan in quarantaine gaat. Het was altijd een advies. Nou, nu is er een wet gemaakt, die is naar de Tweede Kamer, waarbij mensen wel kunnen worden verplicht om in quarantaine te gaan thuis. Dat daar ook boetes op komen te staan. Dus dat soort dingen, ja, die kwamen achteraf altijd wel. Maar nu was er dus vooraf ook een agenda met wat er zo al op het programma stond. En ja, daar staan dan een tal van afkortingen in over wat er allemaal op het menu staat. Maar ook hele wollige zinnen. Ik zal er eentje voorlezen. Besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met het verkrijgen in het kader van de taakoverdracht en de woningsgrenswaardering voor toepassing van de startersvrijstelling. Nou, ik geloof dat ik hier niemand een plezier mee doe, maar dat is zo ongeveer zijn dan de teksten die wij toegezonden krijgen. Nou, kun je uit die zinnen kun je wel een klein beetje destilleren van, nou, oh ja, dat gaat over die en die wet en daar waren ze al mee bezig. Dus wij kunnen daar vooraf wel kijken, oh, daar wordt over gepraat vandaag en daar achteraf ook om vragen. Dus dat is wel de openheid die ze hiermee willen bewerkstelligen. Dat geeft wel een klein beetje meer transparantie in ieder geval.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.